En daarna volgt de schriftlezing uit Johannes 10, de versen 1 tot en met 16.
Voorwaar, zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij name, en hij leidt ze uit. Wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij zelf voor hen heen. En de schapen volgen hem, aangezien zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei weer tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Gelijk de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden, één kudde en één herder.
In aansluiting aan de schriftlezing willen we opslaan in de Heidelbergse Catechismus zondag 21. De kerkraad verzocht mij om die vanmiddag in deze dienst te willen behandelen. Ik begreep dat in een eerdere dienst vraag en antwoord 54 al is behandeld, zodat nog rest vraag 55 en 56. Het gaat in deze zondag over de christelijke kerk. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich verschuldigd moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Dat God om het genoegdoen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods komen. 135. Geliefde gemeente, het gaat in zondag 21 over de kerk. En allereerst wordt dan uitgelegd op grond van Gods woord wat de kerk eigenlijk is en hoe zij is ontstaan. En vervolgens, en dat vraagt nu vanmiddag speciaal onze aandacht, wat nu eigenlijk het leven is van de kerk, hoe het toegaat in de kerk. Wat het betekent om een levend lidmaat van die kerk te mogen zijn, dat raakt de gemeenschap der heiligen. En in die laatste vraag en antwoord wordt de schijnwerper gericht op wat we mogen noemen de schat van de kerk. Dat is het evangelie van de vergeving der zonden. Daar moet het overgaan in de kerk. In de kerk hebben we het niet over de politiek, niet over maatschappelijke ontwikkelingen. Die zijn niet het onderwerp waar het voortdurend over moet gaan, of naaste liefde, of dat soort dingen. Het gaat om de vergeving der zonden. Als het daar niet meer over gaat in de kerk, dan houd je op kerk te zijn. In de Bijbelse zin van het woord. U begrijpt wel dat deze drie onderwerpen die in zondag 21 zijn samengebracht, ook ten nauwste met elkaar samenhangen. En daarom ontkom ik er niet helemaal aan om toch even terug te grijpen ook op wat in die eerste vraag en antwoord aan de orde is gesteld. Namelijk waar het gaat om wat de kerk nu eigenlijk is en hoe zij is ontstaan. En dat kunnen we eigenlijk heel mooi bijbels ook belichten met wat we gelezen hebben in Johannes 10. Het is de herder, de goede herder, die zijn schapen bijeenbrengt. Het initiatief gaat van de herder uit, van de Heere uit. Als de Heere niet het initiatief had genomen, dan was er nooit een kerk op aarde gekomen. Want wij moeten ons realiseren dat voor de zondeval, in feite Adam en Eva, die de hele mensheid vertegenwoordigden, uit hen zou de hele mensheid voortkomen, zij waren van de kerk. God heeft zich een volk op aarde geschapen dat zijn lof zou vertellen. Voor de zondeval was het een en al kerk. En heel de mensheid die uit hen zou voortkomen, zou Gods lof op aarde gaan vertellen. Dat was het doel van de schepping. God wilde, zoals hij in de hemel de legermachten van de engelen om zich heen heeft die zijn glorie bezingen, ook op aarde een volk hebben dat zijn naam verbreidt, dat in eerbied voor hem buigt, dat hem hoogacht, lief heeft, roemt en dient. Dus de kerk is eigenlijk al met de schepping gegeven. En een van de verschrikkelijke gevolgen van de zondeval is dat de mens heeft gezegd, wij willen niet meer bij u horen en dus ook niet meer van de kerk zijn. In feite zijn Adam en Eva de eerste kerkverlaters geweest, zou je kunnen zeggen. En als God nu na de zondeval niet het initiatief had genomen om die gevallen mens die al bevende voor hem op de vlucht ging, achterna te komen en hem te troosten met die eerste belofte die de moeder is van alle andere beloften. Die spreekt van Christus strijd en overwinning. Dan zou er geen kerk ooit meer op aarde zijn geweest. Maar nu heeft God door zijn Heilige Geest het hart van Adam en Eva geopend, zodat zij tot belijdenis van hun schuld kwamen en die genadige belofte van de Heere mochten omhelzen. Die spreekt van de komende Messias en door het geloof in hem werden zij behouden. En mochten Adam en Eva toch weer de eerste leden van de kerk zijn. Behouden door het geloof in Christus. En het is uit kracht van dat geloof en die hoop die de Heilige Geest in hun hart gewerkt had, ondanks hun zonde en schuld, maar dankzij de genadige aanneming van God in de geliefde, dat Adam zijn vrouw Eva mag noemen, moeder aller levenden. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen, maar krachtens de belofte is er hoop op het leven. En dat is in Christus. En zo begint zich eigenlijk het kerkelijke leven te ontwikkelen. En de Heere heeft er zelf voor gezorgd dat uit dat hele menselijk geslacht dat in Adam verloren ligt, er toch zijn die ook het wonder van zalig worden leren kennen en die Gods lof gaan vertellen. Het initiatief ligt bij de Heere. En daartoe heeft God in de volheid van de tijd die eerste belofte vervuld en zijn zoon in deze wereld gezonden. De zonen Gods is het, zegt Antwoord 54, die zich uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergadert, beschermt en onderhoudt. En wat een eeuwig wonder als ik daarvan een levend lidmaat mag zijn, dan zal ik het ook eeuwig blijven. Die zonen Gods, dat is de goede herder, die op zoek is gegaan naar verloren en verdwaalde schapen, die jammerlijk zouden omkomen als hij ze niet op zijn schouders nam en thuis bracht in de veilige en warme stal. Dat is een prachtig beeld van de kerk. De stal, de veilige, de warme stal waarin de schapen geborgen zijn en waarin zij samen drommen rondom de goede herder. Dat woord van de kudde is ook het woord dat in verschillende talen eigenlijk het woord is geworden voor de gemeente, voor de kerk. Jongens en meisjes hebben misschien op school het Engelse woord wel geleerd, congregation. Dat is afgeleid van het woord kudde, de congregatio. Dat is het samenbrengen van de schapen tot één kudde. En dat is het beeld van de kerk. Hoe doet de goede herder dat? Je zou kunnen zeggen heel eenvoudig, maar ondertussen is het een diep geheimenis, heel eenvoudig door zijn stem te laten horen. Hebt u zijn stem al eens gehoord? Ik bedoel niet of u al een heleboel dominees hebt horen preken, maar of u dwars daardoorheen de stem van de Heere hebt vernomen. Dat dat woord van God zo tot u en jou ging spreken, dat je wel gevoelde, dit gaat niet meer langs mij heen, maar dit gaat door mij heen. Dit raakt me. Dit heeft mij wat te zeggen. Dat woord, dat is als een zwaard dat door je ziel gaat. En dan legt het alles bloot. Die vuile bron van wanbedrijf, die komt dan aan het licht. Dan komt er een stuk nood en verlegenheid. Hoe kan zo iemand als ik ben, zo vuil door de zonde, zo ver afgedwaald als een dwaas schaap dat dacht dat het beter was om zijn eigen pad te kiezen. Hoe kan zo iemand nog zalig worden? Zie, dan is daar het werk van die goede herder. Die heeft gezegd dat hij zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Dat is de prijs die hij wilde betalen om zondaren zalig te maken. Gemeente, als die stem van de goede herder klinkt, door het lezen van het woord, door de verkondiging van het evangelie, dan gebeurt er wat. Vanaf het begin van de wereld worden er toegebracht, en dat werk gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. Gemeente, daarom is het zo'n voorrecht om in deze zin in de kerk te komen, dat je je op de werkvloer van de Heilige Geest mag begeven en het behaagt de Heere om op deze manier zijn heerlijk en zaligend werk te doen. De eeuwige liefde van de Vader staat aan het begin. Hier wordt, en dat is een van de weinige plaatsen in de catechismus, over de uitverkiezing gesproken. Maar zijdelings, niet als een blokkade op de weg naar Christus, maar om ons te bepalen bij het feit dat het eeuwige liefde is aan Gods kant, waar het mee begint. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom u getrokken met goedertierenheid. De liefde van de Vader staat in het begin. De liefde van Christus staat in het centrum. En de liefde van de Heilige Geest is het die in uw hart gaat werken, zodat u niet meer los van komt. En daar die werkzaamheden komen bij de troon van Gods genade. Wat gelooft u van de kerk? Zien we het, gemeente, dat het inderdaad iets heel wonderlijks is. Je kunt de kerk niet vergelijken met een bank of een maatschappij of een vereniging of een club. Want die bestaan een poosje, maar er hoeft maar iets te gebeuren. Of zelfs een bank kan failliet gaan, of een vereniging wordt weer opgeheven, of een bepaalde maatschappij of instelling is niet meer nodig. Die verdwijnen weer. Er is niet één instituut in de wereld aan te wijzen waarvan je kunt zeggen, wat we van de kerk beleiden, dat die er is geweest vanaf het begin van de wereld en er zal zijn tot het einde van de wereld. Dat is de kerk. En daar zorgt God voor. Wat gelooft u van de kerk? Ik vraag niet, wat denkt u van de kerk? Wat vindt u van de kerk? Er zit altijd gesprekstof genoeg in. Vooral als je de gebreken van de kerk gaat opsommen. Die zijn er natuurlijk. Maar wat gelooft u nu van de kerk? Hoe is het eigenlijk met u en met jou? Zwerft u nog rond, ellendig en doelloos? Of hebt u Christus door het geloof leren kennen? En weet u, eenmaal in zijn sterke armen opgenomen, zegt het geloof, daar zal ik nou nooit meer uitvallen. Als hij me heeft opgezocht en opgeraapt, dan zijn het zulke sterke armen van die goede herder, die zal al zijn schapen thuis brengen. In de volgende vraag van zondag 21 gaat het nu eigenlijk meer om, je zou kunnen zeggen, de binnenkant van het kerkelijke leven. De gemeenschap der heiligen. Hoe gaat het daartoe in de kerk? Ten eerste dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich schuldig moet weten, verschuldigd moet weten, om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Gemeente, een ander beeld van de kerk, naast de kudde, is dat beeld van een gebouw. De bouw van een geestelijk huis. Zo wordt de kerk eigenlijk gedurig verder opgetrokken. En er kunnen nog steeds stenen worden toegevoegd. Het is pas klaar als de laatste zondaar is toegebracht. Dan is het geestelijk gebouw van de kerk af. Levende stenen worden dus ingevoegd. Maar de vraag is nu, wat is het cement wat hen samenbindt? Het cement, dat is de liefde die uit God is en die ook wederkerig tot God is. En dat is ook liefde tot elkaar. Dat is de samenbindende factor. Daar gaat het om in de gemeenschap der heiligen. Want het antwoord, 55, wijst eerst aan dat de gelovigen deel hebben aan Christus en aan zijn schatten en gaven. En vervolgens brengt dat met zich mee dat er ook een band is met allen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. Dus de gemeenschap der heiligen gaat eigenlijk in twee richtingen. Eerst omhoog, dat is de verticale lijn, maar ook de horizontale lijn, de gemeenschap der heiligen, de geloofsband met al degenen die diezelfde Here en Koning hebben leren dienen en vrezen. Dat is heel belangrijk, gemeente, dat we begrijpen dat het daarom gaat in de kerk. Om de band met Christus en van daaruit met elkaar. Want ja, ik weet natuurlijk niet precies hoe het hier is, maar ik weet wel dat het voor kan komen dat toch in de kerk eigenlijk dat vooral voorop staat van menselijke voorkeur. Eigenlijk een beetje klein menselijk gedoe. Dat we zeggen, ik vind jou wel aardig, maar die ander eigenlijk niet zo. Ja, dat kan zo zijn, maar daar gaat het niet om in de kerk. Waar het om gaat is de gemeenschap der heiligen. Kunt u tegen degene die God op uw weg heeft gebracht en met wie u samen bent geplaatst in die gemeente zeggen, afgedacht van de vraag of wij de een een beetje aardiger vinden dan de ander. Maar zouden we nou kunnen zeggen, God heeft u gevonden als een smekeling aan de voet van het kruis. En mij ook. Dat is wat ons samenbindt. U moet het hebben van genade alleen en ik ook. U hebt Christus in onverderfelijkheid lief gekregen en ik ook. Dat bindt ons samen. Dat is de voedingsbodem voor de gemeenschap der heiligen. Allereerst is het dus dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Al zijn schatten en gaven. Dat houdt wat in, gemeente. De schatten en gaven die hij heeft verworven in de weg van zijn lijden en sterven. Dat zijn de schatten van het heil. De troost van het evangelie. De balsem op onze wonden. De vergeving van de zonde. De volharding der heiligen, de aanneming tot kinderen, het uitzicht om eens eeuwig met de Heere te zijn, de schat van de vergeving, van de rechtvaardiging, van de heiliging, van de heerlijkmaking, al zijn schatten en gaven, dat zijn schatten en gaven die de koning van de kerk weggeeft aan straatarme schooiers, rechteloze vreemdelingen en buitenstaanders die nergens aanspraak op kunnen maken, zijn het voorwerp van zijn opzoekende liefde. En door die schatten en gaven geeft hij ze deel aan zijn koninkrijk. Geeft hij ze deel aan zijn heerlijke toekomst. Zo ontvangen ze, die eerst erbuiten stonden, een rechtmatige plaats in dat zalig oord van Sion. Deze en die is al daar geboren en hun namen worden opgeschreven op de rol waar hij de volken telt. Alles uit genade om Christus wil. Al zijn schatten en gaven. Zo ontstaat de kerk. Dat is dus die verticale lijn van boven naar beneden. Zijn weldaden die vanuit die hemelse voorraad, als ik het zo mag zeggen, die onuitputtelijk is, afdalen tot de zondaar die daar smekend ligt voor Gods aangezicht. Het is zoals in de droom van Jacob bij Bethel, dat er een ladder wordt opgericht die tot in de hemel reikt. En dan komen eerst de engelen van boven naar beneden en dan gaan ze van beneden naar boven. Dan brengen ze de weldaden van boven naar beneden, daar waar Jacob aan de voet van die ladder ligt te slapen. En al zijn noden en zorgen brengen zij langs die ladder weer omhoog. En dan zal God ervoor zorgen. Dat is zo bijzonder. Al zijn schatten en gaven. Dus het is de liefde van Christus voor hen. Maar er komt ook die wederliefde. Niet waar? Tot hem. Mag u dat bijvallen? Is dat nou voor u ook zo gaan leven? Zegt u, daar gaat het nu om. Dat is het heilgeheim dat we hebben leren kennen. Die liefdeband met Christus. Ja, als je dat niet begrijpt, dan is er iets ernstigs aan de hand met u of met jou. En dan moet ik u heel ernstig vermanen en dringend oproepen om nog heden de dag van uw zaligheid te verstaan. Want morgen kan het te laat zijn. Zoek nog heden wat tot uw vrede dient. En leef niet langer in onverschilligheid voort of in zelfgenoegzaamheid, waarbij u genoeg hebt aan de uitwendige plichten en vormen van de godsdienst, waar u nog wat mee kunt lijken, ook in de ogen van sommige mensen. Maar het is voor God niet genoeg, gemeente. U hebt een borg voor uw ziel nodig. En er is nog nooit iemand geweest die een smekeling werd bij Gods genadetroon en die ledig werd weggezonden. Rijken, die worden leeg weggezonden. Maar armen worden met goederen vervuld. Met zijn schatten en gaven. Die dalen van boven naar beneden neer. En dan komt er wederkerig die liefdeband, die verwondering, die lofzang, die aanbidding. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, die verticale lijn staat voorop in de gemeenschap der heiligen en is fundamenteel. Zonder dit zou er helemaal geen sprake zijn van kerk, maar dan heb je misschien hooguit een club. Want je kunt wel een groep mensen bij elkaar brengen, maar er is nog geen kerk. Dan heb je een club of een groep. Maar de kerk, dat is de gemeenschap van hen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Maar die verticale lijn, hoe belangrijk ook, staat niet op zichzelf en blijft niet alleen. Er is krachtens die verticale verbinding met de Heere ook de horizontale band, de liefdeband met allen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. En dat is ook heel belangrijk om dat goed te begrijpen en recht te beleven. Geloven kun je niet in je eentje en op jezelf. Je hebt de kerk nodig en de kerk heeft u en jou nodig. Gemeente, wij zijn meer dan we voor waar willen houden, allemaal geïnfecteerd met het individualisme. Wij focussen ons voortdurend op onszelf, op onze belangen. En als ik het maar goed heb. Maar dat is in feite helemaal niet waar het om gaat. Het individualisme is een vrucht van de verlichting en niet van de Bijbel. Het geloof is wel een persoonlijke zaak, maar dat is iets anders dan individualistisch. In antwoord 55 wordt dat eigenlijk zo benoemd dat daar gewezen wordt op de gelovigen, allen en een iegelijk. Allen samen en ieder voor zich. Maar allen samen staat voorop. En binnen dat geheel van allen samen moet het voor ieder een persoonlijke zaak zijn. Maar juist in dat kader van het allen samen begrijpt u dat dat persoonlijke element wat noodzakelijk is, iets anders is dan het individualisme. Het persoonlijke is ingebed in het gemeenschappelijke. Dat leest u toch ook in Efeze 3, dat samen met al de heiligen alleen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus gepeild moet worden en ook alleen maar kan worden. Dat kun je niet in je eentje. Samen met al de heiligen. De heiligen samen vormen het lichaam van Christus. Het volk van God. De bruid van het lam. De kudde van de goede herder. Of het gebouw van de levende steen. Al die beelden, stuk voor stuk, roepen die gedachte op van de gezamenlijkheid. Een gebouw bestaat niet uit één steen en dan nog eens een steen en misschien weer ergens een steen. Het is juist die samenhang die je tot een gebouw maakt. Een kudde, dat is niet hier een schaap en daar een schaap en nog eens ergens een schaap. Maar ze horen bij elkaar. Het lichaam bestaat niet uit een stel los van elkaar liggende ledematen en organen. Stel je voor. Maar juist dat samenhangende geheel, dat maakt het tot een lichaam dat goed functioneert. Begrijpen we dat, gemeente? Dat dat nu juist ook een heel wezenlijk trek is van de gemeenschap der heiligen. De kerk, een wel samengevoegd geheel, zoals Psalm 122 daarvan zingt. Ieder zal haar om's bouwheerskunstwerk groeten. Niemand zal zeggen wat een mooie hoop stenen. Maar wat een knappe bouwer. Nogmaals, die samenhang is dus wezenlijk als we nadenken over de kerk in de zin van gemeenschap der heiligen. Die verticale band is primair en onmisbaar, maar de horizontale is minstens zo belangrijk. Dat mogen wij niet uit het oog verliezen. De verticale band komt ook niet voor zonder de horizontale band. Bijbels gezien is het onbestaanbaar dat iemand wel liefde tot God zou hebben, maar niet tot zijn broeder. Leest u daar de eerste brief van de apostel Johannes nog maar eens op na. Die laat daar geen misverstand over bestaan. Het kan in de gemeente niet gaan om de gedachte, als ik het maar goed heb. En als het maar goed zit tussen God en mijn ziel, dan heb ik verder aan de rest van de gemeente geen boodschap. Gemeente, dat is onbijbels en in één woord zondig. Wie werkelijk de Heere heeft leren kennen en heeft lief gekregen, die krijgt ook alles lief wat van de Heere is. Zijn dienst, zijn dag, maar ook zijn huis en zijn volk. En dan is er een verantwoordelijkheid die je voor elkaar draagt. Als het over die verantwoordelijkheid gaat, zegt het beeld van het lichaam in feite nog iets meer dan dat van de kudde. Want in het lichaam is het zo dat het ene lid voor het andere zorgt. Als één lid lijkt, lijden alle leden. En de een vult de ander aan. Daarom zegt Paulus weer in een ander verband, betekent dus ook dat je niet mag zeggen, de een is belangrijker dan de ander. Als ik het oog niet ben, ik ben maar de voet bijvoorbeeld, ben ik daarom eigenlijk minder belangrijk? Dat is in de kerk ten enenmale uitgesloten. Elk van die delen van het lichaam heeft zijn eigen functie, zijn eigen plekje en ieder dient het geheel. Het functioneren van het geheel. Er moet dus ook zijn verantwoordelijkheid daarvoor verstaan. Wel, nu, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Dat we dat verantwoordelijkheidsgevoel zullen kennen en beleven in het midden van de gemeente. Het kan niet zo zijn dat het de bedoeling is dat we als loszand aan elkaar zouden hangen. Nee, ten andere moet elk zich verschuldigd weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Je bent het verschuldigd, je bent het heilig verplicht. Zijn gaven. In het begin van het antwoord ging het over de schatten en gaven van Christus, waar de zondaar deel aan krijgt. Nu wordt gesproken over zijn gaven, die hij weer moet doorgeven aan anderen. Inderdaad, zo is het ook. Alles wat hij heeft, heeft hij ontvangen. Wat hij eerst heeft ontvangen van de Heere, moet en mag hij weer doorgeven aan anderen. Dat is de gave. Er is tegenwoordig heel veel aandacht, hè, voor de gaven van de christen. We moeten gavengericht werken. Zo is de leus. Men heeft een gaventest ontwikkeld om te kijken wat precies uw of jouw gaven zijn. Het is vooral in de evangelische wereld dat er heel veel aandacht voor wordt gevraagd. Maar professor Van Spijker die leerde ons vroeger al op college dat we alles wat in die kringen naar voren wordt gebracht, dat wij dat ook in huis hebben. Het staat hier gewoon in de catechismus, als we het dan ook maar honoreren, gemeente. Dat ieder heilig verplicht is zijn gaven ter nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. En wat is nu een gave? Gemeente, een gave, dat is alles wat dienstbaar is voor de opbouw van het lichaam van Christus en wat kan strekken tot de eer van zijn naam. Daar gaat het om. Niet dat ik nou eens lekker in het zonnetje kom te staan en in het centrum van de belangstelling, dat ik aan iedereen mijn gaven kan etaleren. Dat is volslagen onbelangrijk. Als die gave niet wordt aangewend voor de opbouw van het lichaam van Christus en niet strekt tot de eer van zijn naam, dan ben je alleen maar bezig met zelfverheerlijking. Bij de inzet van de gaven gaat het er dus niet om dat de betreffende persoon zijn ei kwijt kan, maar dat al naar gelang de behoefte van de gemeente wordt bezien en gezocht wie met welke gave waar het beste kan worden ingeschakeld. Daarom ben ik er persoonlijk nog steeds van overtuigd dat wij niet gavegericht moeten werken, maar behoeftegericht. En al naar gelang die behoeften, de gaven die voorhanden zijn, moeten worden ingezet. Bij gaven gaat het heel eenvoudig vaak ook om dingen die bij je passen. Ben je muzikaal? Dat is een gave. Dan zou je die gave ook voor Gods koninkrijk kunnen gebruiken. Zou je niet eens willen meewerken aan een evangelisatieavond? Met je instrument. Ben je een talent in het organiseren? Mooi als dat bij gelegenheid ook benut kan worden binnen de gemeente. Ga je graag met kinderen om? Nou, dan pas je beter bij de zondagschool dan bij de bejaardensoos. Zo is het met de inzet van de gaven. Dat ieder zich verschuldigd moet weten zijn gaven ter nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dus is het eigenlijk een voorrecht als je die gelegenheid krijgt. Dat is de gezindheid van de leden van het lichaam van Christus. Dat je uit liefde en betrokkenheid ook tot de anderen graag beschikbaar bent om je gaven aan te wenden. Nou, dat is toch fijn, dan hoef je niet elke keer een hele waslijst met namen af te bellen als je iemand nodig hebt voor een club of een commissie. Dat komt dan zeker ook niet meer voor. Als ieder gewillig is om een taak op zich te nemen en dat met vreugde. Laat dan de een zijn een hand die helpt. Laat de ander een oog zijn dat waakt en toeziet. Laat de derde een luisterend oor kunnen bieden. Laat ieder doen naar vermogen wat goed is voor de opbouw en het welzijn van het lichaam van Christus. Gemeente, dan is het slot van antwoord van zondag 21 gericht op de schat van de kerk. We hebben gezien hoe de kerk is ontstaan, hoe het leven van de kerk is en nu de schat van de kerk. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om de genoegdoening van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. De schat van de kerk, dat is het evangelie van de vergeving der zonden. Gemeente, vergeef me de uitdrukking, maar als het hier niet meer over gaat in de kerk, laten we dan de tent maar sluiten en onszelf geen kerk meer noemen, maar misschien een vereniging van spirituele zoekers of een christelijke activiteitenclub, maar geen kerk. Willen we werkelijk kerk zijn, dan staat de boodschap van de vergeving der zonden centraal. Laten we niet vergeten dat zondag 21 gerangschikt is onder het overkoepelende opschrift van God de Heilige Geest en onze heiligmaking, de Geest en zijn werk. Het is de Heilige Geest die onze ogen ervoor opent om onze nood te zien, om vergeving te krijgen. Het is de Heilige Geest die de rijkdommen van de Schrift voor ons wil openen en de belofte van het evangelie die de vergeving der zonde aanbiedt. Wat is dat rijk, gemeente, als de Heilige Geest zo wil werken in het midden van de gemeente en dat de gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst geloof, waarbij het wonder over Gods vergevende liefde echt en diep wordt beleefd. En dan is dit dan een hoofdstuk wat je een keer afsluit. Ja, dat hebben we gehad. De vergeving der zonde. Daar begon het mee. Maar nu gaan we ons richten op de heiliging. Gemeente, dat is een foute tegenstelling. De heiliging is heel belangrijk, maar mag u niet losmaken van de vergeving der zonden. De ware kerk groeit ook nooit boven de beleving van het wonder uit, dat God uit genade een gaarne vergevend God is. Als u dat station gepasseerd hebt en dat ook nog geestelijke groei noemt, dan groeit u dus klaarblijkelijk steeds verder bij het wonder van de vergeving vandaan. Ik begrijp dat wel, want het is niet naar het vlees. Maar de kernvraag is, komt u de zonde ooit te boven? Dat u denkt ook de vergeving achter u te kunnen laten? Het Bijbelse antwoord is nee. De catechismus spreekt Gods woord na als zij wijst op mijn zonden en ook mijn zondige aard. Het zijn nog twee dingen. Zonden zijn niet alleen maar incidenten die af en toe plaatsvinden, maar het gaat ook om die zondige aard, die inslag, dat van nature verdorven zijn, dat raken we niet kwijt zolang we in dit leven zijn. Het is wat Paulus het vlees noemt. Er is een strijd, een permanente strijd tussen het vlees en de geest. De kiemen van de zonde blijven ons bij zolang we leven, ook als we vergeving hebben ontvangen. Zondige aard. Het heeft misschien ook met karakter te maken. Verkeerde neigingen en gewoontes, hebt u daar geen last van? Kortom, alles wat Paulus het vlees noemt en waarvan hij zegt dat de geest strijdt met het vlees. Gemeente, het kwaad is zo hardnekkig aanwezig in ons. En dat God nu zo volhardend is in het vergeven der zonde, dat mag ons wel tot diepe ootmoed en verwondering strekken. Levenslang. O gemeente, breng uw zonden maar voor het eerst, maar ook telkens weer bij de Heer Jezus, de koning van de kerk. Dan zegt Gods woord, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ja, dat is de schat van de kerk. De schat van het evangelie, die aan de kerk is toevertrouwd. En die schat moet zij heel goed bewaren. Mag u zelf van deze schatten van genade leven, gemeente? Wilt u er dan ook mede voor waken dat we deze schat niet kwijtraken in de kerk? Wat heerlijk dat u ook deze schat hebt ontdekt. Die heeft uw leven veranderd. Die heeft u het juiste zelfbeeld gegeven, het juiste godsbeeld en een heerlijk toekomstbeeld. Ja, wat een wonder dat de kerk er is. En wat een voorrecht om van die kerk een levend lidmaat te zijn en eeuwig te blijven. Alles in deze wereld kan niet alleen maar vergaan, maar het zal ook vergaan. Maar de kerk, jongens en meisjes, ouderen, de kerk heeft toekomst, omdat de goede herder zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen en ze allen voor eeuwig in zijn hoede neemt. En weet u nog, is die goede herder nog bezig om ze bijeen te vergaderen? Vandaag nog. Er moeten er nog worden toegebracht. Is het misschien van toepassing op u of jou? Leef je nog steeds buiten de stal? O, nog is er plaats. Haast u dan om uw levenswil. En als de laatste is toegebracht, dan zal de kerk zijn heerlijkste gestalte vertonen, omdat al de zijnen dan hun koning en leidsman zullen dienen en groot maken. Zult u daar ook bij zijn? Amen.